Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Heesen en elke week interview ik een uur lang één kunstenaar live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Je kan natuurlijk live luisteren, je kan ook terugluisteren, bijvoorbeeld via iTunes en daar kun je abonneren op onze podcast. Vanavond is de gast Gijs Frieling. Hij staat bekend om zijn vaak grote, kleurrijke muurschilderingen. Daarin doen de vloeiende, decoratieve lijnen denken aan het hinderlopen schilderwerk en de bonte kleuren aan bijvoorbeeld Mexicaanse volkskunst. In zijn overweldigende muurschilderingen is religie, al dan niet symbolisch via het plantenrijk, nooit heel ver weg. Wil je tijdens dit gesprek al iets zien van Gijs? Ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Gijs, leuk dat je er bent. Welkom.
Dank je.
Even een kort biografietje van jou. Je ging naar de Rietveld, later de Rijksacademie hier in Amsterdam. Je won de Prix de Rome in 1999 voor de schilderkunst. En van 2006 tot 2010 was je directeur van W139 hier in Amsterdam. Ja. En naast jouw werk als kunstenaar ben je ook kunstadviseur voor de Rijksbouwmeester.
Ja,
wat is dat voor functie? Dat klinkt altijd heel mysterieus, vind ik.
Ja, de Rijksbouwmeester is een term die altijd, aan de telefoon is iedereen altijd erg onder de indruk als je zegt. Ja. En het is ook in zekere zin zo, hè, dus de Rijksbouwmeester zelf is een architect die eens met een aanstelling van 4 jaar... die als het ware adviseur is op het gebied van alle rijksgebouwen, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de rijksgebouwen. En dat loopt van alle paleizen tot via alle ministeries tot alle rechtbanken en alle belastingkantoren en alle gevangenissen, zeg maar.
Okay.
En het Rijksvastgoedbedrijf inmiddels, vroeger de Rijksgebouwdienst, heeft sinds 1951 de percentageregeling beeldende kunst. Die zegt dat bij alle grote of bij alle nieuwbouw en grote verbouwingen van rijksgebouwen een percentage tussen de 0,8 en de 1,6% aan beeldende kunstopdrachten worden besteed. En die opdrachten worden begeleid door een aantal adviseurs. En omdat het volume eigenlijk van die opdrachten als daar meegroeit en meekrimpt met hoeveel er wordt gebouwd. En op dit moment wordt er relatief weinig gebouwd natuurlijk. Zijn er soms veel wat meer adviseurs, soms wat minder. En nu ben ik eigenlijk alleen met Hans van der Ban, mijn voormalige collega. Of mijn collega die bijna op 1 september of 1 december met pensioen gaat.
En op welk niveau werk je dan? Is het echt dat je dat je zegt, luister, hier is een gevangenis, die wordt voor 2 miljoen verbouwd, dus je hebt zoveel budget. Moeten jullie dan gaan kijken, wat past er voor werk in die omgeving?
Ja, dus zo'n opdracht wordt altijd gegeven door een commissie. En die commissie bestaat eigenlijk altijd uit zowel iemand van het Rijksvastgoedbedrijf en ook de projectmanager. Dus de hele bouw en het hele bouwproject begeleidt. En dan meestal de architect van het gebouw of de verbouwingarchitect, eventueel een interieurarchitect. En ook mensen uit de organisatie die uiteindelijk in het gebouw komen te werken natuurlijk.
Ah, nee.
En wij adviseren dan, vanuit de kennis van de beeldende kunst zo'n commissie. Dus we doen een soort voordracht. Hè. We doen zowel suggesties wat voor dingen je zou kunnen doen, wat voor kunstwerken, als wat voor kunstenaars. Nou ja, en dan gaat het gewoon in een soort selectieserie. Je doet eerst een soort, bijvoorbeeld een longlist van 8 mensen, stel je voor. En dan nog eens 3. En dan 1. We doen nooit meervoudige schetsopdracht. Dus we krijgen altijd 1 kunstenaar krijgt de opdracht.
Wat is de leukste die je hebt voorgedragen? Is er al iets gerealiseerd waarvan je denkt, yes, dat heb ik er doorheen gekregen?
Allerlei, ja. Ik vind het heel leuk. Er zijn een aantal, wat heel leuk is, wat wel nog ingewikkeld, we zitten midden in een soort proces, maar Jim Hendricks, de kok, kunstenaar, die gaat een project doen in de gevangenis in Zwolle.
Okay.
We koken voor de gevangenen en samen met de gevangenen een maand lang. En dat is denk ik wel goed. Jim is wel, beetje rock and roll, hè? Dus het is niet altijd zo heel makkelijk met zo'n hele ambtelijke structuur als een gevangenis te matchen, maar ik heb het gevoel dat het nu wel gaat lukken, ja. En Sorrel Feigl maakt een hele grote opdracht voor het voormalig Vrom, het gebouw naast het Centraal Station in Den Haag.
Okay.
Dat wordt helemaal gerenoveerd.
Vrom was het ministerie van?
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Oh ja, okay.
En Milieu. Bestaat niet meer.
Okay.
En dat wordt door OMA nu helemaal gerenoveerd. Wordt een rijkskantoor voor allerlei verschillende diensten. En Zorro gaat daar een enorme werk maken. Echt een grote, soort grote zwevende bol. En dat is denk ik ook wel heel erg goed.
Gek.
Ja,
en,
dit zijn er heel veel dingen.
En hoe kies je dat dan bij elkaar? Hoe weet je dan wat daar past?
Ja, hoe ik dat, ja, niet, ja, je weet het niet, maar je hebt natuurlijk altijd, er zijn altijd, hè, er zijn hè, wij doen relatief, denk ik, wij hebben denk ik met z'n tweeën, Hans en ik, op dit moment wel een stuk of 30 opdrachten tegelijkertijd lopen, zeg maar. Hè, dus er zijn eigenlijk best wel heel veel is er te doen.
Hmm.
Maar er zijn natuurlijk altijd nog veel meer kunstenaars met wie je best eens een keer zou willen werken.
Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk, die groep is nog veel groter. Dus het is altijd, ja, altijd zoeken van nou, hoe, wie, hè, wie zouden daar hiervoor, ja, wie zou dit kunnen doen. En het is ook altijd heel erg afhankelijk van, het is toch heel erg afhankelijk van de commissie met waarmee je bent.
Hmm.
Ja, hoe of bepaalde kunstenaars haalbaar zijn. Of, hè, of ze iets willen of aandurven. Of zich er echt mee kunnen engageren met iets.
Ja,
en okay. Er zijn kunstenaars, die heb ik al wel 8 keer voorgesteld. En dat ik ze zo goed vind.
Ja.
En dan, dat lukt toch elke keer maar niet. Hè? Dus dan, als je dan met mensen echt van buiten de kunst, die moet ik dan ook langzamerhand leren van, ah ja, dit werk, daar kunnen mensen gewoon helemaal niks mee.
Maar je hoeft geen naam te noemen, maar is het dan omdat het te abstract is of te ontoegankelijk of wat?
Ja, nou ja, blijkbaar. Hè?
Ja.
Blijkbaar.
Ja.
Abstract vind ik altijd een ingewikkeld begrip, maar in ieder geval ontoegankelijk.
Ja, ja.
En en wat dat dan precies is, dat is natuurlijk het gekke met het begrip toegang. Dat is natuurlijk helemaal niet iets objectiefs. Je hebt toegang of je hebt hem niet. Hè?
Ja.
Dus ja, waarom? Hè? Je ervaart zelf, denk ik, in ieder geval, als je echt in kunst geïnteresseerd bent, zal je niet zo snel, denk ik, iets ontoegankelijk noemen. Je zal altijd meer het gevoel hebben van, nou, ik heb er op dit moment even, ik zie het nu even niet, maar je zal het toch minder snel aan het werk wijden misschien. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker, nu ik het zeg.
Maar
misschien.
Echt een gevangene
in ieder geval,
misschien niet per se boodschap aan. Ja.
Ja.
Hoe zit het met je eigen werk? Zou dat zich goed lenen voor openbare ruimtes?
Ik heb heel veel opdrachten in de openbare ruimte gemaakt. Ja, ja. En ook ooit één voor de Rijksgebouwdienst. Ja,
ja.
Toenmalige Rijksgebouwdienst. Ja. Ja, voordat ik er zelf adviseur was natuurlijk.
Zou dat beter kunnen omdraaien? Volgens mij zou er een plek zijn waar jouw werk niet, zou er een plek zijn waar jouw werk uit de toon valt, waar het niet past?
Ja. Ik kan me wel herinneren, ik ben ooit ook eens een keer toen Theo Tegelaars is ook adviseur geweest. En die heeft mij ooit wel eens voorgedragen voor een opdracht voor de AIVD.
Oh.
En dat is trouwens een hele interessante, spectaculaire opdracht uiteindelijk geworden voor Jill Maggett. Daar kan ik ook nog wat over vertellen. Maar dat is een heel heftig structuralistisch gebouw. En een soort metalen science fiction gebouw.
Oké.
En hij had daar wel van tevoren foto's van gestuurd. En toen dacht ik zelf van, nou, ik weet, en dat is 15 jaar geleden of zo, hè. Maar toen dacht ik zelf wel van, nou, ik weet echt even niet wat ik hier nou zou moeten doen. Hè? Dus in zekere zin ben ik toch wel, ik werk toch wel echt tweedimensionaal met kleur. Ja. En daar dacht ik, ja, hier moet je toch een soort, moet je iets anders doen.
Ja,
ja.
Oh,
maar grappig. Dat was meer formeel ook, hè? Dus dat je formeel, maar in ieder geval met de, had te maken met hoe het er gewoon uitzag.
Ja.
Ja.
Dus niet dat het de IVD was? Dat je bang was dat je de rest van je leven geschaduwd?
Daar ben ik heel...
En zou dat inhoudelijk nog iets doen in het werk? Lijkt me toch wel leuk
dat
om dat
te prikkelen.
Je zoekt
natuurlijk altijd naar een soort... Maar ook dat vond ik wel lastig, hoor. Dat is wel lastig. En dat is überhaupt natuurlijk bij die opdrachten vaak wel lastig. Hè? Van hoe, dat vind ik eigenlijk een van de belangrijkste en interessantste vraagstukken. Van nou, hoe kom je nou verder in zo'n opdracht dan alleen maar een soort associatief verband? Of een soort, ja, je kunt natuurlijk altijd alles naar elkaar toe kletsen. En,
ja.
In die zin is er een recente opdracht die we hebben uitgevoerd met Helen Verhoeven voor de Hoge Raad. Er is veel over in de kranten geschreven afgelopen tijd. Is daarin wel een heel interessant voorbeeld. Dat is dus echt een hele specifieke opdracht, een schilderij over de geschiedenis van de Hoge Raad. En het is eigenlijk misschien wel voor het eerst dat ik het gevoel had van, nou, dit is echt een opdracht waar de opdrachtgever, dus in die commissie zaten ook vier raadsleden uit de Hoge Raad, die hebben zich daar echt voor geëngageerd. Die hebben echt een aantal keer uren met haar gepraat over wat de Hoge Raad nou was, wat de geschiedenis ervan was, welke personen belangrijk zijn. Nou ja, hè, en ook was ze helemaal aan het schilderen, gingen ze ook met z'n allen nog weer naar Berlijn om te kijken hoe het dan ging en met haar te praten erover en zo. Dus die. En ja, dus dat was echt wel heel. En dat werkt, ja, dat werkt dan toch. Het werkt echt heel. Heel goed, ja.
Hoe doe jij dat in je eigen werk? Als jij, want ik weet dat je ook in opdracht werkt, hè? Ook bij mensen thuis bijvoorbeeld. Ja. Misschien moeten we dat eens als casus nemen. Hoe kom je dan tot iets wat je niet aan elkaar hoeft te kletsen in betekenis? Ja.
Nou, dat is best wel ingewikkeld. Hmm. Ik heb nu een interessant voorbeeld. Ik zal ook geen namen noemen, want dat is eigenlijk nog in progress. Mensen die inderdaad ook graag een schildering wilden laten maken in hun huis, willen laten maken in hun huis. En die ook hadden aangegeven, nou, we willen ook graag dat het gaat over, zij hebben een huis laten bouwen hier op de eilanden. En nou, ze wilden graag iets over dat huis, en maar ook over de geschiedenis van de eilanden. En dat vroeger natuurlijk industrieel gebied was. En leuk, hè? Ik vind dat dus altijd heel. Ik heb graag een echte opdracht.
Okay.
En het was heel, ik heb nog nooit zo lang aan een ontwerp gewerkt. Niet in één keer, maar wel dan dat naar ze toegestuurd. En dan kreeg ik weer reacties erop. En dan ging ik er weer mee verder. En dan kreeg ik er weer reacties op. En elke keer hadden we ook het gesprek van, ja, ze waren er in zekere zin ook heel. Ze merkten, en dat is natuurlijk het interessante, ze merkten dat ze door, als het ware, zich echt als. In die zin als echte opdrachtgevers op te stellen en iets te willen, dat ze daarmee natuurlijk ook onderdeel van het werk worden.
Mm-hmm.
En zij zijn in oorsprong eigenlijk verzamelaars. Hè? En een verzamelaar is natuurlijk toch gewoon een veredelde consument. Mm-hmm. Hè? Die kiest gewoon iets uit wat er al is. Hè?
Yeah.
Die kan denken, nou, dat of dat vind ik leuk. En die praten natuurlijk ook allemaal met elkaar wat dan goed is om te kopen, zeg maar. Hè? Dus dan, ja, dan is dat een beetje een soort wederzijds bevestigend spel van. Van toch een soort veredeld consumentisme. En, maar zo'n opdracht geven, ja, dan word je echt. Hè, allerlei dingen die in dat werk uiteindelijk terechtkomen, daar ben je als het ware zelf mede verantwoordelijk voor. En dat is natuurlijk een heel ander soort, kwetsbaar soort positie. Hè?
Ja.
En, dus dat is vond ik een heel interessant. Het is eigenlijk maar een hele relatief kleine opdracht, maar een heel interessant proces.
En kun je dat eens concreet maken? Hoe werkt het dan? Zij zeggen, die personage moet erin of zo, of dit deel van de geschiedenis.
Ja, en maar dat, bijvoorbeeld, dus, we zitten dan een soort bouwkraan had ik erin gemaakt. En in eerste instantie had ik eigenlijk een heel. Want hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik had in ieder geval een bepaald idee over. Het is een plafond, dus ik dacht, nou, dat heeft al hele specifieke vragen formeel, hè, hoe je dat kan. Plausibel kan doen, zeg maar.
Ja, qua perspectief.
En perspectief gebruik ik nooit. Maar in ieder geval om een beeld in de architectuur te passen, zeg maar, op een soort zinnige manier. Dat heeft allerlei dingen.
Ook een soort perspectief, toch? Of?
Is ook een perspectief, ja, maar nee, niet een niet soort 3D-ruimtelijk perspectief. En zij hielden zich eigenlijk bezig inderdaad met de individuele uitdrukking van onderdelen daarvan. En ik hield me eigenlijk de hele tijd bezig met de vraag van, ja, hoe wordt het geheel nou en hoe werkt dat nou, zeg maar. Hè? En, en dat zijn natuurlijk inderdaad moeilijker te benoemen dingen. Waarom je van het ene denkt dat het kan en van het andere denkt dat het niet kan. Dat was wel interessant om te merken dat een heel verschillend perspectief is.
Ja.
Dus ja. Ja.
En is dit typisch voor jouw manier van werken of is het meestal vrijer? Ga je meestal je eigen gang?
Nou, het is meestal vrijer, maar ik zoek er altijd heel erg naar. Het is gewoon meestal niet haalbaar. Dus opdrachtgevers durven het gewoon meestal niet aan. Hè? Dus dat is eigenlijk het wonderlijke, ja. Ja, ik vraag er altijd om en van wil je dan, hè, wil, heb je, ja,
heb je
verlang
mensen?
Je naar iets bepaald ja. of zo, hè? En dus, en in zekere zin, ja, ik bedoel, ja. Maar meestal, dus over het algemeen is het natuurlijk meestal meer gebaseerd op wat je hebt gedaan.
Mm.
kan je het over de kleuren hebben bijvoorbeeld of zo. Hè? Ja. Vind ik dan is altijd al iets. Hè? Ja.
En want je kunt ook zeggen, ik ga lekker mijn eigen gang. Het is ook wel fijn dat ze geen inbreng hebben. Of wil je dan toch dat zij daar ook heel blij mee zijn en dat zij daar ook aan bijdragen?
Ja, dat vind ik eigenlijk belangrijk, ja. Ja, ja. Ik vind de hele... Ik heb heel lang gewoon in een atelier geschilderd. Alleen. Mm-hmm. En ik weet eigenlijk... Dus ik weet heel goed hoe dat is en hoe dat gaat. Het idee van vrijheid, hè, van individuele vrijheid in een atelier... dat lijkt heel vrij. En in zekere zin, maar in zekere zin zijn de grenzen die je zelf hebt... daar ben je op een gegeven moment ook wel best wel redelijk snel, kom je daar aan. Hè?
Hmm.
En ik denk eigenlijk dat vragen van anderen je veel sneller... eigenlijk buiten je eigen comfortzone brengen... dan waar je zelf toe in staat bent, als het ware zoekend of zo. Hè?
Oh ja.
En ik denk ook dat het... Maar goed, dat is meer een... de hele zelfstandigheid van kunstenaars is denk ik... zie ik ook wel als een maatschappelijk vraagstuk zo. Hè? Van de toegang, hè? Dan gaan we het toch over toegang hebben. Hmm. Ja, ik denk toch dat het eigenlijk wel goed is als... die opdrachtgeving zie ik als een instrument om mensen eigenlijk op een andere manier bij beeldende kunst te betrekken dan alleen als consument.
Hmm. Dat vind je dat te beperkt of zo? Dus te eenzijdig?
Ja, eenzijdig en ook heel vrijblijvend.
Ja.
Heel vrijblijvend, ja. Ja. Vrijblijvend en ik denk, ja, ik vind het toch wel een... ik vind het toch wel een punt in zekere zin dat je zo... Ik blijf altijd denken, waarom... we hebben popmuziek en we hebben films, die zijn voor iedereen.
Mm-hmm.
En hedendaagse beeldende kunst is dat eigenlijk niet. En dat vind ik toch een punt. Dat vind ik eigenlijk toch een punt, ja. En de vanzelfsprekendheid waarmee dat wordt geaccepteerd ook.
Ja.
Door de kunstwereld, door de kunstenaars en ook door het publiek. En dat heeft daar wel mee te maken, ja. Ja.
En kun je eens een voorbeeld geven van jij bent hier heel bewust van. Hoe zorg je ervoor dat het met jouw werk niet gebeurt? Wat doe je eraan om die barrière te slechten?
Nou, dus enerzijds probeer ik altijd... ten eerste probeer ik eigenlijk altijd in opdracht te werken. Dat is één belangrijke reden. Of één instrument.
Mm-hmm.
Ik probeer dus ook eigenlijk altijd muurschilderingen te maken. En ik heb er heel lang aan gewerkt om... inderdaad bij mensen thuis ook dingen te maken. Hè? Dat was of aan gewerkt, maar dat had geprobeerd.
Yeah.
En dat was best wel een stap. En dat begrijp ik ook wel. Hè? Dus mensen denken altijd van... ja, maar als een schildering op de muur zit... en we verhuizen, is hij weg. De betrokkenheid en het engagement van mensen... die iets in hun eigen huis laten schilderen... is natuurlijk heel... Die is groot en die is ook, ja, het is ook intiem, zeg maar. Hè? Het is echt, je komt echt in een heel ander soort gesprek terecht. Ja, dat vind ik eigenlijk leuk. Je blijft natuurlijk in zekere zin, in ieder geval, of je moet, je blijft natuurlijk in financiële zin natuurlijk voor mensen werken die het zich kunnen veroorloven.
Mm-hmm.
Hè? En... Ik kan natuurlijk in zekere zin heel flexibel zijn met mijn eigen prijzen. Hè? Want ik heb niet te maken met een galerie die zegt van nou, dit moet zoveel kosten. Ik kan dat gewoon zelf bedenken. Dus ik kan in principe voor mensen op toegesneden als het ware werken.
Okay.
Maar dan nog, hè, is natuurlijk toch, mensen moeten het zich enigszins kunnen veroorloven. Dus je zit werk toch voor een bepaalde groep. Ja. Maar toch anders, ik voel toch anders dan voor mij het voelde om schilderijen te hebben die dan in een galerie zijn en die dan zo worden gekocht. Ik vond dat altijd een beetje een raar gevoel.
Ja.
Ja. Ja.
En je zou ook kunnen zeggen, ik gooi alle opdrachten eruit en ik ga alleen nog maar in de openbare ruimte werken.
Ja.
Want dan, kijk, het is leuk dat je bij iemand thuis een muur schildert, maar ja, dan zien 50, 100 mensen het misschien.
Ja. Ja.
Heb je dat ooit overwogen?
Nou, ik werk, je bedoelt in de openbare ruimte helemaal...
Centraal Station?
Ja,
of,
ja, nee, dat heb ik ook wel overwogen. Ja, maar ik kijk, er is altijd een verschil. Ja, er is voor mij ook een verschil tussen... laat ik het zo zeggen. Ik vind het ook belangrijk dat het een beroep is waar ik geld mee verdien.
Ja.
En ik maak ook wel dingen als het ware. Ik heb ook wel dingen min of meer in de open, helemaal in de openbare ruimte gemaakt. Maar dat moet ook wel net. Ja, het moet net kunnen en het moet net passen. Ja. En ik moet er ook toch voor een belangrijk deel wel van leven. Ja. Dus,
dat kan niet alleen bij openbare ruimte opdrachten.
Nou, ja, je bedoelt opdracht in de openbare ruimte. Ja, nou, dat doe ik ook wel. Yeah. Dat doe ik ook wel. Schilderen is natuurlijk iets minder makkelijk gebeurd. Hè? De openbare ruimte is natuurlijk vaak 3D-werk. Ik heb wel een aantal werken in de openbare ruimte gemaakt. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Maar dus wat ik eigenlijk wat ik net zei, de intimiteit en de directheid van een privé-opdrachtgever heb je in de openbare ruimte eigenlijk nooit. Nee. Dat is toch altijd een commissie. Hè? En die hebben geld en die hebben locatie. En die, ja. Dat is ook interessant, is ook leuk. En ik doe dat ook. Maar
een andere context.
Is toch anders, ja. Ja. Ja.
Weet je nog de eerste keer dat jij dacht, ik wil zo'n grote muur beschilderen. Ik wil niet meer van die doeken, die laat ik links liggen. Ik wil een grote muur.
Ja. Nou, het heeft heel lang parallel aan elkaar zich ontwikkeld, hoor. Maar ik heb al aan het eind van de Rietveld Academie wel muurschilderingen gemaakt. En en toen, ik dacht, toen ik op de Rijksacademie zat, toen had ik inderdaad het idee van, nou, nu wil ik daarmee gaan beginnen. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een hele grote schilderij maken. Dan kwamen mensen misschien op het idee, hè, van, En, maar mijn eerste grote schildering heb ik in Wel 39 gemaakt. Ja, toen Theo Tegelaars daar directeur was.
En waarom dat formaat? Wat is er zo lekker aan? Want het is best wel een heftige keuze.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je als kunstenaar voor terugdeinst.
Ja, dat had ik dus niet zo. Nee, dat had ik niet zo.
En waarom
niet? Nee.
Vertel, wat is er zo gaaf aan om zo'n muur te pakken? Of wat voor specifieke eigenschappen brengt het met zich mee?
Nou, kijk, er zijn een aantal dingen aan. Maat heeft natuurlijk een soort impact in de ruimte en in de architectuur. En je kunt ook een heel groot schilderij, is altijd nog iets waarvan, of in ieder geval, denk ik, ik voel het in ieder geval altijd zo dat je denkt, ja, nu hangt het hier en morgen hangt het weer ergens anders op, zeg maar. Hè?
Ah, ja.
En zo'n muurschildering, dat is misschien het belangrijkste van zo'n muurschildering, die je voelt, je weet altijd, die is hier en nooit ergens anders.
Ja, hè?
Dus, en dat is denk ik, dat vind ik eigenlijk misschien het belangrijkste eraan. Dat het dat de aanwezigheid ervan anders is dan een schilderij.
Ja.
Ja. Dus het is anders om het te maken. Ze zijn heel vaak tijdelijk. Hè? In ieder geval in tentoonstellingsruimtes zijn ze eigenlijk altijd tijdelijk. Ik denk dat 2/3 of zo van wat ik maak tijdelijke dingen zijn. En dus het is aan de ene kant is het natuurlijk heel aanwezig en heel absoluut, want en aan de andere kant is het ook heel vrij, want het is gewoon na een paar maanden is het ook weer weg. Hè? Dus het is een soort goede combinatie van. En dat merkte ik dus. Ik heb in 2011 nog een tentoonstelling met schilderijen gemaakt. En toen bij Metis. En toen, een mooie tentoonstelling. Er was ook wel allerlei schilderijen verkocht. Dat ging allemaal best wel goed, maar er kwamen er ook een paar terug. En toen kwamen die terug in mijn atelier. En toen ging ik verder ook wel een paar schilderijen maken. En toen heb ik eigenlijk een heel aantal van die schilderijen ook al meteen weer overgeschilderd. Want ik dacht, ja, nou, hè, ik heb ze nu. En het hele idee dat zo'n object dan, als het eenmaal af is, zo belangrijk is dat het zo moet blijven als het is, was ik helemaal kwijtgeraakt. Okay. Ik dacht, het kan net zo goed zijn.
Dus er zit een soort van tijdsgebondenheid aan zo'n werk.
Ja. En eigenlijk voor een maker maakt het niet zoveel uit. Of voor mij maakt het niet zoveel uit. Als ik een werk maak, Nou, dan vind ik natuurlijk leuk dat al heel veel mensen het zien. Mm-hmm. Hoe meer, hoe beter. Hè? Mm-hmm. Hartstikke goed. Maar na een paar maanden, dan is het ook wel weer oké. Okay. En dan ben je zelf met andere dingen bezig. En of het nou dan blijft of weggaat, maakt voor mij eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Kan je dat voorstellen? Dan ben je zelf meer met andere dingen bezig. En pas jaren later kun je soms het gevoel hebben van, nou, dat, die schildering was eigenlijk wel heel goed geworden.
Ah, ja.
Maar ja, dat weet je nooit op het moment zelf. Dat duurt soms jaren voordat je weet van, nou, dat was eigenlijk wel echt een heel goed ding. En die, nou, zo gaat dat. Sommige dingen zijn weg die misschien heel erg goed waren. Ja. En andere dingen zijn gebleven die misschien toch niet de beste waren. Maar dat weet je gewoon niet.
Oké. En dat vind jij dus eigenlijk een prettig idee, dat achter je wordt opgeruimd eigenlijk?
Ja, dat vind ik een heel prettig idee, ja.
Oké.
Ja, dat vind ik heel
En de prettig. Foto's zijn er nog, toch? Dat is altijd wel belangrijk.
En er zijn foto's nog, ja. Er zijn foto's nog en ik kan ze ook, als ik echt behoefte heb, ik heb dat nog nooit zo vaak gedaan, maar ik kan ze ook gewoon opnieuw maken.
Je hebt ze nog opgeslagen helemaal hier?
Ook wel, en ook, maar ik heb er ook foto's van, hè, maar ik heb ze ook, ik zou ze wel nog een keer kunnen, ja, als ik zou willen, dan zou ik ze zo nog een keer kunnen maken.
Zou je het ook doen? Want er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die zeggen, ja, de aura van een kunstwerk is heilig en dat ga je niet kopiëren, daarmee maak je een zwakkere versie.
Ja. Ja, dat weet ik allemaal helemaal niet zo. Ik denk dat, ik kan me heel goed voorstellen dat het een veel betere versie wordt. Waarom niet? Hè? En dat kan heel goed. Ik heb allerlei dingen die beter worden doordat je ze vaker doet. Ik denk altijd, je wint altijd en je verliest altijd, hè, allebei. Er zijn aspecten die beter worden en er zijn aspecten die minder goed worden.
Mm.
Dat gaat altijd zo, ja.
We gaan het zo even hebben over waar je inspiratie vandaan komt en waar die mooie kleuren vandaan komen, waar die mooie vormen vandaan komen. We gaan eerst even luisteren naar muziek, namelijk Spring, The Sweet Spring. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met schilder Gijs Vrieling en hij koos dit nummer, Spring, The Sweet Spring. Gijs, wat hebben we gehoord?
Ja, dit is het Nationaal Jeugdkoor waar mijn oudste dochter Julia in zingt. En dit is een stuk van een Zweedse componist, een hedendaagse stuk. En het is een soort imitatie van vogels in een bos. Iets onmogelijks natuurlijk eigenlijk.
Ja.
Maar ze doen dat heel, met hele eenvoudige middelen en eigenlijk heel overtuigend. En dat is altijd leuk, hè? Dat als iets...
Weet je welk vogeltje jouw dochter is?
Nee, weet ik niet. Er zitten ook zangstemmen in. Dat weet ik niet precies.
Het is heel mooi gelaagd en verweven in elkaar.
Ja.
Is dit ook een soort van inspiratie? Of hoe...
Vogels in een bos. Ik hou natuurlijk erg van onderwerpen die als het ware totaal... voor alle leeftijden en geen enkele drempel hebben. Hè? Dingen die iedereen mooi vindt, dat vind ik eigenlijk heel goed. Hè?
Ja.
Zoals vogels in een bos, dat is...
Kun je niet mee de mist
bloemen,
in gaan.
Dat is gewoon... Dat vind ik eigenlijk iets heel goeds, ja. Ja, totale toegankelijkheid.
Ja, over toegankelijkheid gesproken, ja. Want inderdaad, natuur komt heel veel voor in jouw werk.
Ja.
Is dat daarom ook? Is dat mede door die toegankelijkheid?
Ja, zeker. Ja, ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Waarom toegankelijkheid voor mij belangrijk is?
Ja, dat hebben we natuurlijk voor het nummer al een beetje gehoord.
Ja,
inderdaad,
vind ik gewoon. Ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ja, dat iedereen het kan zien.
Ja.
Dat het voor alle leeftijden is. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, ja. En waarom? Ja, gewoon.
Laat ik het zo zeggen. Kijk, je kunt ook, er zijn ook kunstenaars die zeggen: ik wil juist laten zien wat er in mijn unieke hersenpan broeit. Of ik wil juist situaties schetsen die mensen niet kennen.
Ja.
En wat ik zo leuk vind aan jouw werk is dat je eigenlijk decoratie is, zou voor heel veel schilders een scheldwoord zijn.
Ja.
Maar jij vindt het oké, je bent er trots op. Je vindt het
maar
goed.
Een belangrijk verschil is: ik denk niet dat mensen de natuur kennen. Bijvoorbeeld.
Ah.
Dus het idee om het nog krasser te stellen, over het algemeen is mijn indruk dat wat mensen in hun hersenpan hebben veel minder interessant, spannend, rijk is dan wat in de wereld gewoon te zien is.
Hmm.
En in de natuur. Ja, ja. De natuur is toch wel heel veel geavanceerder, denk ik. Ja. Ja. Dus je kan altijd maar een aspect, je gebruikt altijd maar een aspect, kan je laten zien of een bepaald iets. Maar de toegang via het onderwerp, hè, dus juist omdat ik denk dat de inhoud en het onderwerp maar heel betrekkelijk relevant zijn in kunst, probeer ik juist dingen te doen die iedereen gewoon kent en begrijpt en ziet. Hè.
Maar waarom zijn die beperkt relevant, het onderwerp?
Omdat de zintuigelijke kant ervan, hè, dus de kleur en de ritme en vorm en al die dingen, dat is het wezenlijke van de kunst. Dat is eigenlijk het diepe van de kunst. Maar dat is als daar onbemiddeld heel lastig toegankelijk, zeg maar. Hè. Dus je.
Dus dan heb je bijvoorbeeld over abstracties of over alleen een enkele kleur? Of
ja. Ja, dat is lastig, gewoon lastiger toegankelijk, ja. Ja.
Maar is dat dan iets wat je... Het is het wezen van schilderkunst?
Het wezenlijke van de kunst zijnde, als het ware, nogmaals, is volgens mij de zintuigelijke kant ervan.
Ja. Ja. En laten we eens naar die inspiratiebronnen, want als we het over abstract hebben, je zei net Donald Judd, is een grote inspiratiebron van
ja.
je?
Ja.
Waarom? Wat zit daarin? Of wat...
Dat is natuurlijk uiteindelijk altijd iets mysterieus. Hè? Waarom? Want ik hou ervan en ik. Maar ik kan het als het ware in mijn werk ook goed gebruiken, omdat het een soort tegen. Op een bepaalde gebieden een tegenpal is van wat ik doe.
Mm-hmm.
Hè, dus Judd is als het ware helemaal geometrisch, abstract. En heel erg autonoom. Hè? En ook zijn hele praktijk is als het ware gebaseerd op het autonome werk, wat eigenlijk in een woestijn. Hè? Uiteindelijk is hij gewoon werken in een woestijn permanent gaan neerzetten. Ja. En tegelijkertijd. Het heeft allerlei dingen waar ik eigenlijk heel erg tegen ben. En toch kan ik ze zelf niet. Ik ben er op een gegeven moment. Mee in contact gekomen. Veel dingen gebeuren natuurlijk ook vaak doordat je toch iets hoort of iets leest of iemand er iets over zegt, waardoor je denkt, hey. Of dat je iets ziet. Ik denk, bij Judd was het voor mij een foto van een van die gekleurde sculpturen in zijn... Hij heeft een soort residency ook in Marfa. En dan heb je van die mooie, waar ook slaapkamers zijn. Dat was zo'n bed op de grond en dan boven een raam hing zo'n sculptuur aan de wand. Dus gewoon in een slaapkamer en plotseling, dat beeld, dat raakte ik me niet kwijt, hoe mooi ik dat vond. Ja. En,
maar inderdaad, het is nog best een lange grote stap van jouw wandschilderingen naar zijn werk. Wat gebeurt er?
Hoewel kleur natuurlijk, bij kleur is voor Judd denk ik ook het essentiële, denk ik.
Mm-hmm.
Kleur en het zintuigelijke, denk ik. Dus daarin voel ik me heel erg met hem. Ja, of hou ik heel erg van wat hij doet. En dat het werk is wat niet... Ja, wat probeert zo zintuigelijk mogelijk te zijn. En ik kan me herinneren, hij schreef op een gegeven moment ook over die kleuren, die gecombineerde, die hele complexe kleurwerken. Dat hij zei, kleuren die mooi bij elkaar passen, dat is eigenlijk heel eenvoudig. En kleuren die elkaar afstoten is ook eigenlijk eenvoudig.
Mm-hmm.
Maar wat ik probeer te doen is kleuren heel meer veelkleurig werk maken, waar de kleuren eigenlijk niks met elkaar doen. Dus die gewoon naast elkaar zijn en zich als het ware totaal zichzelf, als het ware alleen maar zichzelf blijven.
Ja.
En dat fascineerde mij heel erg. Want soms kan zo'n uitspraak zo werken dat je denkt, dat is wat het is.
Hmm.
Dat is wat iemand probeert en wat hem dus een paar meer ook lukt. En dat vond ik heel fascinerend. Ja, en soms dan werkt het zo. Dan, als je eenmaal van iemand houdt, bij mij in ieder geval kan er niet snel meer iets misgaan.
Ja. zo'n andere inspiratiebron zijn bijvoorbeeld Romaanse fresco's. Uit de 14e eeuw.
Houdt Judd ook heel erg van, hè?
Ja. Dus het is nog een staartje Judd zit daar nog in.
Nou, omgekeerd, denk ik.
Ja.
Ja, omgekeerd. Toen ik met die kleurenstudies van Judd inging, toen sommige dingen herkende ik, dan dacht ik, waar de kleuren, die combinatie, die ken ik gewoon ergens van. En toen ging ik daar veel over hem lezen en van hem. Hij heeft zelf ook heel veel geschreven. En toen, dus toen zag ik ook bepaalde dingen komen gewoon. Hè, de bepaalde kleurencombinatie komen letterlijk uit bepaalde Romaanse fresco's. En niet alleen dat, ook het hele principe wat je in die Romaanse fresco's en eigenlijk ook in iconen en zo hebt, dat je met relatief sterke en een beperkte hoeveelheid duidelijke kleuren, mm-hmm, een soort ruimtelijke compositie maakt, waar die kleuren eigenlijk allemaal even vaak voorkomen, maar in altijd een andere constellatie, zeg maar. Dus dat hele principe zit eigenlijk helemaal in die... Het principe van die sculpturen zit eigenlijk in die Romaanse kerken ook helemaal. En tot en met dus de exacte kleuren toe, zeg maar. En dus dat vind ik allemaal heel mooi en interessant. En enerzijds snap ik dus de drang of de, hè, wat hij doet, dat je daar dan al die voorstellingen uithaalt. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar het feit dat het voorstellingen zijn, ontneemt, hè, dus het gevoel dat het wezenlijker zou zijn, hmm, om die, hè, zo'n, bijvoorbeeld zo'n kleurensysteem te maken zonder voorstelling, dan met, die stap maak ik niet. Of die kan ik ook niet meemaken, zeg maar. Ik denk dat is er. Het feit dat het in zo'n Romaanse kerk iets voorstelt, doet niet iets af aan de, nou ja, aan de zintuigelijke kwaliteiten ervan.
Ja,
snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Ja, dus dat is natuurlijk een soort.
Dat maakt dat jij niet de stap naar die abstractie zet.
Nee, nou ja, of natuurlijk terugmaakt, of eigenlijk überhaupt er niet. In die zin. Nee, ik geloof er als daar ook echt niet in.
Nee, precies.
Ik geloof er ook echt niet in.
Hoe zie jij die voorstelling eigenlijk in jouw werk? Is dat een manier om mensen te wijzen op die zintuigelijke ervaringen? Dus dat brede palet
aan? Het is een toegang. Het is een toegang.
De deur waardoor je binnenkomt,
ja,
als het ware.
Inhoud, ja, is volgens mij altijd een toegang. Hè? En inhoud is een toegang. En inhoud is het oppervlakkige. Hmm. En het zintuigelijke is het diepe, zeg maar, hè? Dus het idee dat we leven, of in ieder geval het manier van spreken over kunst, is heel vaak dat men denkt het zintuigelijke is de toegang, mm, en de inhoud is diep. Hè? De inhoudelijke kant is diep. En het is volgens mij gewoon omgekeerd. Hè? Dus de toegang tot het zintuigelijke is heel lastig. Mensen kunnen eigenlijk heel moeilijk kunnen eigenlijk helemaal niet zo makkelijk kijken.
Ja. Yeah.
En toegang, dus die meer met de talige kant van ons te maken heeft, is veel meer iets wat we ook delen. Mm-hmm. De zintuigelijke toegang is ook veel individueler, veel lichamelijker, hè, en daarmee ook minder communiceerbaar. En inhoud is toegankelijk en in zekere zin oppervlakkig. Hè?
Ja, want in taal te vatten en dus met elkaar te bediscussiëren.
Communiceerbaar, ja. Ja,
dat zijn we eigenlijk redelijk gehandicapt, visueel gezien. Of is dat overdreven? Want ik bedoel, in musea zie je toch heel vaak mensen staan wijzen van, ja, ik herken er dit wel in, en dan lopen ze door.
Ja.
Waarom houdt het daar dan op? Wat moet er nog gebeuren om ons dieper dat schilderij in te krijgen?
Dat is natuurlijk lastig, hè, ja. Hoe dat moet gebeuren, dat weet ik niet precies. Nou ja, ik dat is ook een van de dingen. Ik maak, dat is ook, hè, dus een schilderij voor iemand in huis maken is ook een manier om. Ik denk dus van, je moet dingen gewoon heel veel en vaak en lang zien. Hmm. Hè? Dingen moeten ook de kans krijgen om een achtergrond te worden. En om niet meer als het ware in het centrum van de aandacht te zijn, maar eigenlijk, ja, iets wat je gewoon elke keer opnieuw tegenkomt. Of niet. Hè? En wat je ook onbewust ziet. Hmm. Hè? Dus in een museum loop je natuurlijk altijd rond en dan moet je alles als het ware opnemen, want je bent daar een bepaalde tijd. Hè? En dan ben je eigenlijk al hoe dan ook al oppervlakkiger en alleen maar in je kop eigenlijk dat aan het doen.
Ja.
Terwijl de echte zintuigelijke toegang heeft gewoon meer tijd nodig en ervaring. En, ja.
En meer contact dus met dat werk.
Contact. Het viel me heel erg op. Ik was naar de tentoonstelling van Jeroen Bos. En daar is natuurlijk daar ervoer ik echt heel erg de totale splijting tussen een inhoudelijke interpretatie van die werken en wat ze als schilderijen gewoon volgens mij communiceren.
Hmm.
Of communiceren is een vreselijk woord, maar wat ze als het ware uitstralen. En, He, want dat is eigenlijk totale harmonie, rust. Zijn heel beheerst. Heel rationeel gemaakt. Dus alles wat het, als je een inhoudelijk verhaal over die werken vertelt, wat ze verwarrend zijn, grillig, dat het over de hel gaat, weet ik wat niet allemaal. Dat is het tegendeel van wat het eigenlijk als beeld, volgens mij, zintuigelijk tot je spreekt.
Ja, ja. Dat is een kant die eigenlijk vergeten wordt of die onderlicht
is.
Nou
ja, als je via de taal de toegang zoekt, dan is dat zo. Terwijl als je er rustig gewoon naar kijkt. En dat gaat tot en met, hè, en het is wonderlijk, want het gaat tot en met de gezichtsuitdrukkingen van al die mensen die erop staan. Die kijken allemaal totaal
sereen,
rustig.
Ja.
Sereen, rustig. He, die zijn helemaal niet getormenteerd, gek. Allemaal, die zijn gewoon helemaal totaal in balans. He. Dus dat is heel mooi. Ja. Interessant. Ja.
Okay. En ik vind het interessant ook nog dat jij in zekere zin ook religieus geïnspireerd bent. Althans, je maakt religieus getinte werken.
Ja. Ja.
Hoe zit het in dat geval met die betekenis? Want dan is de afbeelding toch een rechtstreekse verwijzing naar dat religieuze.
Ja, zeker. Dat is zo. En in zekere zin, dat heb ik echt natuurlijk moeten leren. Dat is relevant in een tijd dat iedereen die religieuze context ook deelt.
Mm-hmm.
Dus in een tijd dat in de middeleeuwse en ook nog in renaissancistische gemeenschap eigenlijk iedereen die inhouden deelt, is die toegankelijkheid gewoon, die is helemaal
vanzelfsprekend.
Dus alles wat je dan als kunstenaar doet aan, als het ware, interpretatie of en vormgeving daarvan, dat resoneert op een heel precies niveau met wat die mensen allemaal al weten en begrijpen, zeg maar. Hè? Want die kennen de Madonna, die kennen niet alleen één Madonna, maar die weten, er zijn 8 verschillende soorten Madonna's en die herkennen ook in 1 oogopslag. Dit is de Madonna van eeuwigdurende bijstand en dat is de Madonna Sterren der Zee. Dus al die, dat weten ze ook nog allemaal. En dan wordt het pas relevant dat die ene schilder daarmee dit heeft gedaan. Ja, dat kan dan tot je spreken, zeg maar. Hè? En dat heb ik echt moeten leren, dat in deze tijd natuurlijk totaal niet zo is.
Ja.
En
hoe verhoudt dan dat onderwerp zich tot, laten we zeggen, alle visuele kenmerken? Want is het dan, laat ik zo zeggen, zou je dat goddelijke kunnen uitdrukken of een plek kunnen geven zonder de afbeelding, zonder de betekenis?
Ik zou zeggen dat goddelijke is niet. Dat is natuurlijk ook allemaal, speelt zich als het ware ook op verschillende niveaus af.
Hoe ga jij daarmee om?
Nou, ik ben daar in die zin heel zo mee omgegaan dat op het moment dat ik echt merkte. Hè, ik had op de Rijksacademie een worgengel geschilderd. Worgengel is komt in de Exodus voor. Dat is de engel die langs de deuren in Egypte bij het Joodse volk die deuren voorbij gaat waar het bloed van het geitje op de deurpost hadden geschilderd. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En alle anderen die werden vermoord door de worgengel. Ik las dat, ik dacht, een worgengel, dat vond ik nou echt een interessant begrip. Hè? Een combinatie van ideeën. En dus had ik een schilderij van gemaakt, een soort in fotonegatieve kleuren en een soort met hele grote handen en een soort hele duistere engel. Ik dacht iets, iemand die heel duister is en toch ook verheven. Dat vond ik dat zat er voor mij in.
Yeah.
En toen had ik dat schilderij gemaakt, dat hing in het Stedelijk Museum, want het Stedelijk Museum heeft het aangekocht. En toen kwam een oud docent van mij, die kwam ik tegen, ergens anders. Ik zei, ja, ik heb in het Stedelijk Museum die Madonna van jou gezien. Die daarheen. En dat was dus deze worgengel.
Okay.
En toen dacht ik, dit heeft geen zin.
Nee.
Het heeft geen zin. Het heeft geen zin om dat soort dingen te schilderen. Als het zo, als het ware, voor mensen zo ver weg en vaag is. Ja.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik echt besloten om alleen nog maar religieuze werk te maken in een religieuze context. Dus als dat kan natuurlijk zijn een tentoonstelling die expliciet religieus is. Of in een kerk. Hè, of een, ja.
Ja. En als het gaat om kleur en om ritme en om vorm, hoe krijgt dat dan gestalte?
Ja, dan is het natuurlijk veel meer een, hoe zal ik het zeggen, hè? Of de natuur goddelijk is of niet, hè? Of de natuur een schepping is of een samenloop van omstandigheden. Dat is natuurlijk een discussie op een heel ander, in een heel ander gebied.
Mm.
Hè, dus de angel van het religieuze is toch nog wel, hè, dat je je in het religieuze echt tot een ander wezen moet verhouden. Een wezen wat als het ware op zijn minst net zo autonoom is als jezelf, of zozeer een persoon is als jezelf, en misschien nog wel veel meer dan jezelf bent.
Mm-hmm.
Dat is iets wat voor heel veel mensen eigenlijk niet, die kunnen daar en willen daar echt absoluut niet aan. Hè? Dus dat is echt een heel complex, taboe-achtig iets.
En probeer je dat te ondervangen door daar een beeld van te maken, dus door die ritmische elementen in te
zetten. Dus de natuur als het ware als een schepping afbeelden is inderdaad in die zin een soort afgeleide. Hè? Want ik zou maar zeggen dat als je tegen mensen zegt, als je tegen mensen zou willen zeggen via een schilderij. Ja, we hebben allemaal, ieder mens heeft een engel die over hem waakt. En die kent zijn hele leven van begin tot eind, nu al. Nou, dat is dan, is bijna iedereen afgehaakt, behalve de mensen die al denken. Hè?
Ja.
Maar dat de bloemen in de natuur of dus het zingen van vogels echt heel iets heel erg moois is. Waar je als het ware, ja, waar als je alleen maar iets leert over genetica en toeval, toch altijd een reserve kan voelen van ja, maar het is toch wel, los van dat allemaal, is het toch ook nog wel, spreekt daar echt iets uit. Hè? Dat is veel minder ingewikkeld voor mensen.
Ja.
En het maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Hè? Als mensen kunnen dat zeggen en dan, ja, hè, of je hoeft daar de discussie niet zo op het scherpst van de snede te voeren. En daar ben ik ook meer, hè, als je ook jonger bent, dan ben je daar eerder toe geneigd. Mm. Dan zoek je, of in ieder geval, dat is ook verschillend. Ik zocht ook altijd wel heel erg zo die kant ervan. Van zo waar ben ik het nou inderdaad? Of waar is men het nou niet met me eens? Of waar ben ik het nou met anderen niet eens? Hè, over dat hele religieuze vraagstuk. En nu heb ik dat veel minder. Nu denk ik juist, het is belangrijker om eigenlijk common ground te zoeken. Mm-hmm. Dan om het zo te zeggen, jij staat daar en ik sta hier.
Ja, ja. En die schoonheid van die natuur, dat is een manier.
Die heeft dat, heeft dat natuurlijk. Dat je kunt verwijzen en iedereen kent, iedereen heeft die ervaring.
Ja.
Iedereen heeft die ervaring, ja.
We gaan even luisteren naar onze vaste rubriek, de regels via de radio.
De regels via de radio. Ja. Radiowerk 24. Benodigdheden: een krant of tijdschrift, A4 papier, een schaar, plakband, roze pulveriserende stift en een pen. Leg het A4 papier voor je op tafel. Staand of liggend maakt niet uit, dit mag je zelf weten. Pak de krant of het tijdschrift. Het liefst een krant van vandaag, zodat het actueel nieuws is. Leg de krant of het tijdschrift voor je op tafel. Teken nu de afbeelding van de voorpagina in lijnen na op je A4 papier. Doe dit vluchtig, zodat de contouren zichtbaar zijn en het een speelse, losse uitstraling uitstraalt. Zodat het een vrolijk lijnenspel wordt. En als je tevreden bent, leg je pen weer weg. Sla nu de krant of het tijdschrift open.
Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. Je luisterde naar de regels via de radio. Althans, dat was de bedoeling, maar hij is iets slechtere geluidskwaliteit geworden dan de bedoeling was. Wij zetten hem morgen op de website van Mr. Motley en dan is hij uiteraard te volgen en zelf te maken ook. Gijs Vrieling, jij zit hier als mijn gast nog een paar minuten. Dus ik wil het heel graag hebben over, ja, we zijn er bijna doorheen, over waar je nu mee bezig bent. Wat speelt er?
Ja, ik ben eigenlijk midden in het maken van een mozaïek voor de BAVO-kathedraal in Haarlem. De nieuwe BAVO, door Jozef Kuipers gemaakt. En ik heb een opdracht van een privé-opdrachtgever die een schenking doet aan de kerk. Heel, als het ware, klassiek.
Ja.
Om een mozaïek te maken over Mozes en het brandende braambos. En eigenlijk Het grootste deel van het werk heb ik net eigenlijk achter de rug. Dus we hebben dat helemaal... we hebben dat gelegd op in delen. Helemaal. En nu wordt het dan... En die delen worden dan op de wand daar vastgemaakt. En dan moeten we het nog een beetje bijwerken helemaal. Maar dus in zekere zin is het grootste deel van het werk gedaan. Maar aan de andere kant heb ik het eigenlijk nog niet echt goed gezien. Want het is heel groot. Het lag op een grote studiovloer. Dus ja, ik kon het eigenlijk heel lastig zien. Dus ik ben heel benieuwd. Het is wel voor mij zit ik er nog middenin.
Ja. En wat wordt het voor ruimte? Waar gaan we hem zien?
Is het in de kooromgang? Nee, het is in principe wel een vlakke, tweedimensionale vlak. Het is een soort fries eigenlijk. 16 meter breed en 2,70 meter hoog. En eigenlijk ingesneden door een aantal boogdelen van doorgangen. Gotische boog in ieder geval. Dus een soort happen uit.
Oké.
En het begint om 6 meter hoogte. Dus het is een soort fries, relatief hoog. Ja.
En je zegt mozaïek. Dat is iets anders dan je gewend bent.
Ja, zeker.
Dat lijkt me wel
totaal anders. Ja. Mozaïek is echt radicaal 2D.
Ja.
Ja, dat is heel leuk. Ja. Dus daar is echt, het zijn, ja.
En normaal gesproken weet ik dat jij met kwasten werkt, met twee kleuren verf bijvoorbeeld daarop.
Ja.
Hoe werkt dat in
dit
geval?
Dat is allemaal heel anders
dat
hier.
Dat kan natuurlijk totaal niet.
Hier werk je echt totaal, dus ik werk in mijn schilderingen inderdaad helemaal vanuit de beweging en de streek en de gelaagdheid. En dit is echt vanuit een tekening. Ja, het ontwerp maak ik natuurlijk wel met kwasten, maar... Vervolgens het maken van het werk zelf is op basis eigenlijk van een tekening en van lijnen waarvanuit je eigenlijk werkt.
Ja.
Dus het is totaal omgekeerd. Maar daarom heel interessant. Ja.
En dat vloeiende van die kleuren, dat vertelt zich natuurlijk ook
dat
heel
moet je
anders.
Allemaal dus echt normaal. Ik gebruik dus eigenlijk in mijn schilderingen relatief heel weinig kleuren. Eigenlijk een heel relatief beperkt palet. Maar hier een overgang, die moet je gewoon... Ja, je moet al die stapjes moet je als aparte kleur hebben. Dus we hadden 75 verschillende kleuren. En een hele boekhouding moesten we erop nahouden van wat waar zat. En dus dat was heel, heel leuk en interessant.
Gaat dat iets veranderen, denk je, in de manier waarop je daarna werkt? Ben je meer kleuriger geworden?
Dat is nog een beetje vroeg om te zeggen. Ik had wel heel veel zin om er nog een paar te maken. Zeker wel. En ook die kleurigheid was ook wel goed. Zeker. Het is heel fel. Je wordt, denk ik, in de loop der tijd altijd subtieler. Je wordt, denk ik, dat is een natuurlijk proces dat je, denk ik, subtieler wordt. En dit was plotseling eigenlijk heel fel.
Ja.
Ja, dus dat vond ik eigenlijk ook weer heel leuk.
We gaan het zien.
Een soort verjonging, ja.
In